90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Ja, dames en heren, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit ook niet thuis onder hoogslaper van mijn dochter. Ik zit aan de keukentafel bij mijn gast van vandaag. Hij is misschien niet een van de beroemdste, maar wel een van de beste singer-songwriters van Nederland. Een singer-songwriter in de klassieke zin van het woord. En hij heeft zo, ik zeg niet de beroemdste, dat wil zeggen dat hij geen stadions vol speelt, maar een grote schare, hele fanatieke fans heeft. Weet ik toevallig, want ik ken er een hoop. En hij heeft nu een schitterend boek, /cd gemaakt, waarin hij zijn eigen Brabantse jeugd eigenlijk tot centrum van het verhaal heeft gemaakt en is teruggegaan om te kijken wat zijn jeugd maakte. En daarmee is het een heel persoonlijk en tegelijkertijd een heel universeel boek geworden en plaat samen te verkrijgen. Met heel veel schitterende foto's en plaatjes en ja, artefacten uit de goede oude tijd. Je wordt er gewoon spontaan nostalgisch van als je doorheen bladert door het boek Koude Kermis. En als je de liedjes luistert op de cd die erbij zit, ook op Spotify te blijven. Zijn ze eigenlijk voor iedereen op Spotify? Of moet je het boek? Ja, oké. Het staat gewoon af. Oké. Dat vraag ik eventjes. Koude Kermis heet het. Dames en heren, luister naar het gesprek dat ik nu ga voeren met J.W. Roy. Jan Willem.
Ja?
Ik kwam hier binnen en ik zette mijn spullen neer en ze zei, dit zijn de microfoons van Bruce Springsteen die ik gebruik.
Dat klopt, ja.
Vertel even.
Nou ja, dat weet ik, omdat een producer dat ooit tegen me zei. Want ik moest toen een paar liedjes zingen door deze microfoon. Zeg, maar dat is toch een radiomicrofoon voor DJ's. Zei, ja, maar hier zingt Bruce Springsteen ook door. Dus toen dacht ik, oh, oké. En toen heb ik het gecheckt en dat klopt ook.
Ja, oké.
Hij zingt gewoon zijn platen in deze microfoon. Trouwens, mijn laatste plaat heb ik hier ook door deze
microfoon. Ja. En dit is, zal ik maar zeggen, de microfoon. Ik zal het merk niet noemen, maar dit is de microfoon die alle podcasters gebruiken. Nou, het is een Shure. Ik bedoel, het maakt uit. Dat weet iedereen toch. Het is de microfoon die alle... Hij is duur, maar ook weer niet duizenden euro's. Het kost een paar honderd euro. En maar blijkbaar is hij als zangmicrofoon niet gebruikelijk.
Nou, toch ook wel in studio, maar minder. Want dan pakken ze nog duurdere, groter, chiquere modellen. Ja, en dit is gewoon, zeg maar, de working horse. Zoals je hebt ook van Shure nog een voor live muziek. En als je live speelt, een microfoon, die kun je op de grond gooien. Dat ding blijft het altijd doen. Dat gaat voor deze ook, volgens mij.
Ja, precies. Want deze sleep ik ook altijd mee in mijn tasje. En je bouwt hem weer op en je pakt hem weer in.
Dit is echt een topding.
En... Ja. Ik bedoel, maakt het jou uit? Wat hoor je in zo'n microfoon waardoor je voor de ene wel valt en voor de andere niet? Waarom zou Bruce Springsteen voor deze? Want die kan natuurlijk
geen
elke microfoon
idee
betalen die
hij
wil.
Ja, dat heb ik geen idee. Ik heb er ook niet zoveel verstand van.
Maakt het jou uit? Door welke microfoon je zingt?
Maakt mij helemaal niks uit.
Oké.
Alleen, zeg maar live, dan heb je dus van Shure, waar we het net toch, we hebben het toch over gehad. Ja. Heb je een nieuwer model met een blauw bandje. Die heet Beta, heet die volgens mij. Ja. En daar klinkt mijn stem heel surf op. Dus dan, die gebruik ik nooit.
Oh, dus dat hoor je toch, dat jouw stem daarop doodslaat?
Ja, dan wordt hij heel vlak en heel misty midden en zo, dat soort dingen.
Hey, en Jan Willem, die stem van jou.
Ja.
We zitten hier naar aanleiding van je boek Koude Kermis. Of je boek en cd. Ja. Het is eigenlijk een cd met een soort boek, cd-boekje deluxe erbij.
Ja, precies.
Ja, met heel veel herinneringen en foto's en een prachtige tekening trouwens.
Ja.
Hier en van alles. Een soort reis door jouw jeugd.
Ja.
Is het, met bijbehorende liedjes. En het boek is doordezen van muziek in de zin van dat je eigenlijk al vrij jong wist, daar bijvoorbeeld ook geen interesse in school had, word muzikant.
Ja.
Die stem hè, van jou, die waanzinnig is, zie je dat nou als iets wat je gemaakt hebt of iets wat jou gegeven is?
Dat allebei. Ik merkte al vrij snel dat ik, als je dan mee ging zingen met LP's, dat je die bochtjes die zangers maken van da-da-da-da-da-da, dat ik die vrij makkelijk kon pakken. Dus ik had wel talent voor melodie.
Ja.
En verder heb ik natuurlijk heel veel geoefend ook. Want ik heb dan wel geen school afgemaakt, maar ik heb wel heel veel geoefend voor muziek. En dat was mijn opleiding. Dus door de jaren heen luister ik naar mezelf terug. Bijvoorbeeld 20 jaar geleden, eerste plaat. Dan hoor ik dat ik nog heel erg aan het een genre aan het doen ben. En nu ben ik iets meer mezelf geworden.
Welk genre was je aan het doen 20 jaar
toen geleden? Zat ik meer in de John Hyatt, Americana genre. Dus met zo'n snik.
En, ja.
Die ik ook wel heel mooi vind. Maar dat was toen nog in ontwikkeling.
Ik denk dat het niet mogelijk is om een eigen stijl te ontwikkelen zonder eerst iets na te doen.
Natuurlijk, ook, nee, dat gaat ook niet. Ook als schrijver niet, dat kan niet.
En dus als tekenaar en als beeldkunst, wat dan ook. Je moet altijd eerst iets nadoen.
Ja.
Ja. En wanneer kwam die muziek in jouw leven?
Nou, we hadden het er net al voor we gingen, de band aanging over. Mijn eerste LP's, de eerste was van André Hazes en de andere was van John Denver. En die kocht ik bij de Bijkorf, 2 voor de prijs van 1.
Bijkorf in Eindhoven?
Ja. Ja. En die 2 platen, ja, daar kwam echt iets binnen. En ook op tv was toen Top Op in mijn tijd, zeg maar. En daar kwam Meat Loaf en The Babies, Every Time I Think of You. En toen dacht ik, toen gebeurde er wel fysiek ook iets met me, zeg maar. Toen ik die muziek hoorde en zag. Dus dat is het begin van dat muziek meer was dan alleen iets wat voorbij kwam.
En eigenlijk wel grappig dat je eerste platen dan John Denver en André Hazes waren. Het hadden ook allemaal andere artiesten kunnen zijn, maar
ja,
ze hebben je allebei ook niet echt verlaten,
nee,
zou je kunnen zeggen.
Nee,
dus als je deze plaat Koude Kermis hoort, dan hoor je zowel André Hazes als John Denver hoor je erin.
Nee, dit klopt. Ik ben heel conservatief in mijn muziek eigenlijk. Dat is zo gebleven tussen smartlap en Amerikaans voelende muziek in zit het. En ik John Denver luister ook nog steeds heel vaak, Hazes ook. Dus ik ben dan wel, ik luister ook wel eens nieuwe dingen, maar ik ben toch wel een blijven hanger.
Ja, ik interviewde een keer Joost Patoka, de drummer, jazzdrummer.
Uh-huh.
En die speelt heel veel met Benjamin Herman, zijn vaste drummer eigenlijk. En die zei van ja, Benjamin is zo iemand die altijd maar weer op zoek is naar nieuwe muziek of naar nieuwe oude jazz, maar altijd maar weer platen wil verzamelen, uh-huh, en dingen wil ontdekken. En zei, ik ben zo iemand die, ja, eigenlijk heb ik aan 100 platen genoeg in mijn leven. Geef me mijn 100 favoriete platen en dan kan ik eigenlijk mijn hele leven kan ik daarmee toe. Toen dacht ik, ja, dat zijn eigenlijk misschien 2 soorten mensen. Eentje die gewoon, en je kan allebei heel erg van muziek houden, maar eentje die gewoon iets heeft en daar gewoon eindeloos diep in kan verzinken. En anderen die alsmaar weer op zoek moeten naar nieuwe dingen.
Ja.
En jij hoort dus ook bij categorie 1.
Ja, 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 ik hoor bij categorie 1. En soms verrast er wel eens iets links of rechts en daar ga ik dan ook wel in. Maar ja, die 100 platen, dat zijn het. Misschien zijn het niet eens 100 platen. Die kunnen, daar kan ik de rest van mijn leven mee doen.
Ja, ja, precies. Dan zou je helemaal geen probleem hebben.
Nee.
Nee. En dat zingen, Jan, want jouw stem, ik bedoel, het is natuurlijk los van het geluid dat je voortbrengt, waar je gewoon, misschien heb je ook lekker veel gerookt in je leven.
Ja, weet ik niet. Ik heb veel gerookt.
Ja, precies. Vroeger, ja. Heb je er ook nog, een beetje aan geboetseerd, op je eigen manier. Maar het is natuurlijk ook gewoon wat je brengt. Hoe je het verhaal brengt.
Mm-hmm.
Heb je dat moeten leren?
Ja, ja. Ja, ik ben dus begonnen met zingen in het Engels. Dus dan ga je al, dan ga je toch inderdaad nadoen. Je gaat iets volgen wat je gehoord hebt. En toen ik in dat was 2005, een Brabantstalig album maakte, toen merkte ik ook, toen kwam ik mezelf als zanger tegen, zeg maar. Want toen ging ik in één keer nog sterker, moest ik het verhaal vertellen.
Ja.
En daar wrong het wel eens tussen techniek of kunstigheid in zingen en de kracht van het verhaal.
Waarom ging je toen een Brabantstalig of een Brabants plaat maken?
Dat was omdat ik had een Engelstalig liedje, dat heet Broken Wings. En dat werd vertaald door Gerard van Maasakkers. Dat is de oer dialectzanger uit Brabant. Die maakte daar Asche ooit van. En die had die tekst vertaald en toen zei hij, wil je meezingen? Nou, ik zong mee. Ik vond dat heel spannend. Ik voelde ook naakter. Ja, Engels is toch, staat toch achter iets, sta je nog.
Je bent toch een beetje iets aan het spelen dan eigenlijk.
Ja,
iets aan
het klinkt lekker. Ik bedoel, als je highway zegt, dan heb je al een beeld. En het komt. Als je Engels zingt, dan beoordeelden de mensen die muziek op totaalpakket, zeg maar. Muziek en tekst. En als je Nederlands zingt, merkte ik later, dan komen ze veel vaker over de tekst te spreken.
Ja.
Dus nou, Gerard had dat, we hadden dat liedje opgenomen, zijn duet. En ja, dat was heel mooi. En toen dacht ik van, nou, laat ik het eens proberen. En toen had ik, dat was mijn derde kind, die is inmiddels 17. Die was net geboren, dus toen was ik heel vroeg op iedere dag. Toen ben ik om 6 uur iedere dag opgestaan. En toen heb ik in no time had ik een dialectalbum geschreven. En zo ben ik dat toen, ja, na 4 Engelstalige platen was dat heel verwarrend voor de mensen die mij tof vonden op dat moment. Want toen kwam ik in een keer met een Brabants album in plaats van Engels. Maar dat was wel, vond ik wel heel leuk. Ik kon net andere onderwerpen beschrijven en zo. Dus dat was het begin van dat ik in het Nederlands ging schrijven. Eigenlijk door Gerard. Dus
ja, en het voelt naakter, zeg je.
Ja.
Ik kan voorstellen dat je toch, als je in het Engels zingt, dat je toch een beetje, ik noem maar wat, John Hyatt staat te spelen. Je bent toch een beetje de popster of de rocker of de Amerikaanse artiest aan het spelen.
Ja.
Terwijl als je het in het Nederlands bent, dan ben je het gewoon zelf.
Ja, ook dat. Maar en ook als je dus in een tekst zit en je hebt in het Engels kun je dus een zinnetje vullen, zeg maar. Hè? Ik bedoel, John Hyatt gebruikt vaak het woord in the back of my mind of yearning. Dat is ook trouwens een mooi woord. Nou, als je dan nog een witje hebt in je tekst van, dan denk je, nou, iets met yearning of iets met tralala en hoe en dat klinkt het al te gek. Maar als je dat in een Nederlandse tekst doet, dan ben je gewoon de lul.
Ja, precies.
Dus dat kan niet.
Dan moet je wel echt even met iets goeds komen.
Ja, het is gewoon, dat is gewoon continu leveren en dat is anders. Dus dat is ook wel heel leuk.
Ik heb het hier wel eens met Daniel Loos over gehad en die gelooft ook heel erg in plattelandsmuziek. Dus die voelt zichzelf ook heel erg verbonden met die Americana muziek omdat hij het voel heeft dat zeker uit het zuiden van Amerika dat ook heel erg van het platteland komt. Hij zelf van Erika. Ja, jij diep in Brabant.
Ja.
Dat het toch ook gewoon dat je toch ook verbonden bent als muziekstijlen met elkaar gewoon puur door het landschap.
Denk ik ook
wat
wel.
Wat je om je heen hebt.
Denk ik ook. En trouwens nog Jacques Poels, Amerika. En Erika en Amerika, dat heeft Daniel maar voor.
Jacques Poels van Rowan Hess.
Ja. Ja. Die hebben ook dezelfde dorpskern. Want het zijn veen, of het zijn veen, hoe heet het ook weer?
Veengronds, terpen, weet ik veel wat.
Wat hebben ze ook weer gevangen daar allemaal? hoe heet het ook weer? Turf.
Turf.
Nou, er is dus een turfhandelaar die heeft dezelfde kern, dorpskern gebouwd in Erika en Amerika.
Ja.
Dus dat, maar goed, dat tezijde.
Het hoort allemaal bij elkaar. Op een gekke manier.
Ja, ja. Ik denk wel ook dat je dat wel hoort, zeg maar, als je op zijn platteland opgroeit, dat je dat in je muziek hoort natuurlijk. Dat is anders dan wanneer je, mijn kinderen zijn opgegroeid in Amsterdam. Ja, die zouden andere muziek gaan schrijven, ja. Natuurlijk. Ja.
Hoe was het voor jou om zo terug te gaan in je jeugd voor Koude Kermis?
Ik vond het heel leuk. Ik vond het heel leuk, want het was in die coronaperiode en ik had vrij veel tours staan. Het zou een heel druk jaar worden, alles viel stil. En toen werd ik allemaal een beetje chagrijnig en toen zei mijn vrouw van ga maar iets maken, daar ben je dan het beste in deze situatie. Dus toen dacht ik, nou ja, daar heeft ze wel een punt.
Is dat zo?
Ja, dat
jouw levert... vrouw kent jou goed genoeg om dat te weten.
Ja.
Je krijgt iets ongedurigs als je te weinig te doen hebt.
Nou, ik werd gewoon ongelukkig van het... niet per se van het thuis zitten, want dat was ook wel leuk, maar gewoon dat je werk, want het is buiten dat het mijn liefde is, muziek, is het ook mijn werk.
Ja.
Als je dat niet meer kan doen, er gebeurde wel wat met me in mijn hoofd. Dus zij zei van, nou, ga er iets van maken. Toen dacht ik, nou, waar sta ik op dit moment? Nou, ik zit in de voortuin in Diemen van 3x3 en ik kijk tegen een stenen muur aan en mijn werk kan ik niet doen. Het voelt als een koude kermis. Dat is een goede titel.
Ja.
Dus toen heb ik de titel van iets wat ik ging maken verzonnen. En toen ben ik eigenlijk voor het eerst normaal begin gewoon te schrijven. En dan heb je een themaatje en nog eentje en nog eentje. En dan op een gegeven moment heb je 10 nummers en heb je een plaat. En nu dacht ik van, nou, ik wil eigenlijk 8 titels verzinnen. Want dat is mijn lievelingsgetal. En dan heb ik 8 songs, vind ik ook lang genoeg.
Ja, je schrijft in het boek van, ik vind eigenlijk platen die langer dan 8 liedjes zijn.
Ja.
Zijn bijna al, maar na 8 liedjes begin jij je aandacht een beetje te verliezen. Bij het 9e liedje.
Ja, vaak wel, ja. Kijk, Van Morrison heeft ook platen van 10, 9, 10. Daar hou ik nog wel vol. Maar ik ben wel ongedurig, ja. En ik ben er ook echt van overtuigd dat de spanningsboog beter is met 8 of misschien nog wel 7, denk ik.
Maar okay, ja, 8 is toevallig een even getal. Ja. Oh, je houdt van even.
Ja, ik hou van even getallen. Ja, heel erg. Maar dat, dus, nou ja, goed. Ik ging die titels verzinnen. En toen dacht ik, nou, ik ga terug naar de camper waar ik opgegroeid ben. Eens kijken wat ik daar nou zo mooi aan vond. En wat er nog van over is gebleven. Heb ik er geromantiseerd? Of, ja, en zo, dat soort dingen. En ook met wel het gevoel. Kijk, ik woon in Diemen. Ik woon 25 jaar in de Randstad. Maar eigenlijk wil ik al zou ik al 20 jaar weer in een dorp willen wonen. Maar dat gebeurt gewoon
steeds.
Daar
zit nog iets tragisch in, hè? Daar gaat dat liedje Koude Kermis ook over.
Ja, een beetje, ja.
Dat is best wel een heel wrang liedje eigenlijk.
Ja, ik heb het een beetje aangezet, moet ik zeggen. Hoor. Het is niet dat ik huilend in diemen zit.
Nee,
echt
snap
niet.
Ik
ben ook blij.
Nee, tuurlijk, je bent ook blij. Maar er zit ook in die melodie zit ook wel echt iets oprecht,
ja.
Oprecht verdrietigs. Mm. Of soort mistroostigs. Over het feit dat je, ja, dat je eigenlijk terug wil, maar niet mag.
De boot gemist hebt.
De boot gemist hebt. Ja. Ja, dat vind ik ook zo'n harde constatering.
Daar wil je niet in zitten, in die gemiste boot. Dat klopt. Nou, soms is... Het is wel wat zwart-witter in het liedje. En ook zoals ik het nu dan uitvent, dan het daadwerkelijk is.
Snap
maar
ik.
Er zit een kern van
maar
waarheid.
Maar het fascinerende is natuurlijk toch dat je inderdaad... Je groeit op in een dorp. Misschien is dan, weet ik niet, ik ben zelf geboren en getogen in Amsterdam, dus ik ken het goed, maar ik kan me voorstellen dat je dan bijna automatisch, zeker als je iets in je hebt dat je de wereld wil veroveren, wat jij nou eenmaal hebt als muzikant, dat je bijna automatisch een soort verlangen krijgt, ik moet naar de stad, naar waar het gebeurt en waar de mensen zijn en waar ik kan werken. En dat doe je dan en je vindt een vrouw en later vind je weer een andere vrouw en die willen allemaal in de stad wonen. Ja. En ja, teruggaan, dat is ook weer zoiets. En dan woon je weer steeds op 1,5 uur rijden van waar je werk is en weet ik veel wat. Ja. Dus dat is allemaal te begrijpen. En toch hou je dan voor eeuwig een soort van dat verlangen naar wat je hebt gehad. Dus je bouwt een soort eeuwige melancholie in je leven eigenlijk.
Ja, maar dat is wel een karaktertrek, denk ik sowieso. Maar er zit inderdaad een verlangen naar het verlangen.
Ja.
En ik heb echt mijn best gedaan om uit Brabant weg te komen. Want ik denk, nou ja, Amerika, ik ga naar Amerika. Ben ik ook heen gegaan. Was heerlijk. Ik had het liefst nooit meer teruggekomen.
Was het heerlijk in Amerika?
Ja, ik vond het... Ik was in 1994, toen was ik dus 26 of zo. Ging voor het eerst... Langer dan 2 dagen van huis af. Ik vond het doodeng. Want ik had altijd heimwee. En toen ging ik naar Texas, naar Austin, Texas, naar een festival daar.
South by Southwest.
En dan ben ik een man uit Eindhoven, een manager, die zei van, geef me je muziek. Nou, ik had een cassettebandje, heeft hij opgestuurd, ik mocht komen. En ik ben daar binnen uitgestapt en ik heb daar, daar voelde ik me helemaal thuis. Dus van, dit is mijn plek. Dus toen... geen heimwee gehad, 10 dagen weg geweest. En toen was ik echt in de war toen ik terugkwam. En daarna heb ik de hele zomer... Ik werkte toen in een kippenslachterij. Heb ik alle overuren die er waren gepakt. En toen ben ik in september weer teruggegaan voor 3 maanden. Ja, dat was echt... dat was eigenlijk mijn studie, denk ik. Ging ik iedere dag naar live muziek kijken. En ik had een racefietsje gekocht. Dus ik fietste door die stad heen. Kende overal de weg. Voelde als een dorp. En
Wat voor stad is Austin?
Toen, dus ruim 20 jaar geleden, was dat een kleine Amerikaanse stad. Heel liberaal, zeg maar. Dus in Texas.
In het hele conservatieve Texas.
Een heel liberaal stad met heel veel hippies en heel veel country blues. Heel veel muziek, muziekcafés.
Het is een muziekcentrum, hè, Austin?
Ja, ja. Ja, ja. En daar was ik helemaal... dat was echt fantastisch. En ook die maanden dat ik daar gewoon voelde alsof ik te woonde, weet je wel.
Was je niet verbaasd dat je dus... Maar grappig dat je, om te beginnen grappig, dat je dus al van jezelf iemand bent die heimwee hebt. Mm-hmm. Dus je bent al een heimweeige figuur.
Ja.
En dan zit je ook nog eens altijd te verlangen naar het platteland van je jeugd. Waar je bent opgegroeid. Maar was je ook verbaasd dat je ineens, dat je de halve wereld overtrok en langer dan 2 dagen van huis ging en je gewoon thuis voelde?
Enorm. Dat was echt
wat een
schok.
Sensatie, hè?
Dat was een sensatie, ja.
Ja, een schok en een sensatie, ja.
Ja, want ik kwam terug. Ik was gewoon echt in de war. En hopeloos verliefd op dat land en op die stad. En contact houden met de mensen die ik ontmoet had, de muzikanten. En zorgen dat ik terug kon gaan. En,
Wist je toen al dat je je leven aan de muziek... Ja, je wist al dat je je leven aan de muziek wilde geven, hè?
Alleen daar kreeg ik echt een enorme... exceleerde boost. Ja. Want de muziek die ik mooi vind en vond... die werd daar iedere dag gespeeld. Ja. En op een niveau dat je dacht, wow... Dus ik heb het daar ook niet 1 keer. Ik heb 1 keer live gespeeld op een open mic avond. Ik durfde gewoon niet. Het was zo goed. En uiteindelijk nog een vriendinnetje gekregen daar. heel tof. Die zag ook dat ik daar thuis hoorde. En die had zoiets van... Die zei van, weet je, ik trouw met je. Dan kun je hier blijven. Ik zei, dat is een goed idee. Maar echt, hè?
Lekker voortvarend.
Ja. Ja. Maar ze had verkering met een ander groot. Oh. Het was een beetje zo, tienerachtige gedoe. Dus ik dacht, maar ik had het al helemaal, zag ik het voor me. Want ik was zo braaf. Je had een toeristenvisum van 3 maanden. En ik denk, dan moet ik terug. En het was echt, zag ik tegenop. Dus zij zei, nou, we gaan trouwen. Gaan we naar Green, Texas. En dan is een mooi groen gebied. En maken we een avondje van. Een mooi concert. En dan kun jij hier blijven. En toen heeft ze dat aan een vriend uitgelegd. En die vond dat helemaal geen goed idee. En zij is nog steeds met hem trouwens. Hij was ook muzikant.
Ja. Af en toe heb je nog even met haar. Via Facebook heb je nog een beetje
contact
met haar.
Ja, ik heb al een paar jaar geleden contact met haar gehad. Het was een heel leuke vrouw. Maar ook gewoon
maar
dat zij
dus
het zag.
In verwarring van misschien moet ik daar inderdaad wel blijven en mijn hele...
Ja, maar nu zou ik gewoon gebleven hebben. Maar ik durfde dat toen niet. Ik denk, als ze me pakken dan... wat dan?
Nu zou je het gedurfd hebben.
Nu zou ik het wel durven, ja.
En denk je dat je uiteindelijk daar muzikaal gezien... en dus om je leven beter gepast had dan hier? Want dat is natuurlijk ingewikkeld. Oh, je bent daar natuurlijk toch altijd import ook.
Ja, ik weet dat niet, hoor. Ik denk dat daar hetzelfde gebeurd zou zijn als hier nu in Diemen... dat ik weer terug naar Brabant verlang... en in Texas zou ik weer naar Diemen hebben verlangen. Ja. Er moet altijd iets te wensen zijn,
verlangen blijkbaar. Naar verlangen, zoals je het zelf net noemde. Mm-hmm. Ja.
Dus, maar ik moet zeggen, ik ben... 3 jaar geleden nog terug geweest. Ik had een publishing deal. Dat kon ik gaan schrijven in Nashville. Dan ga je gewoon naar een kantoor. Loopt de kantoor binnen en je hebt iedere dag een ander schrijverspartner.
Dat is iets krankzinnigs. Ja, daar snap ik helemaal niks van hoe dat nou zit.
Ja.
Dan is er een soort fabriek. Nou ja, zoals vroeger Tin Pan Alley was. En zitten dan gewoon allemaal mensen.
Ja.
Zitten daar liedjes te schrijven.
Ja, iedere dag
opnieuw. En je bent dan in dienst van de publishing company. Dus die hebben dan de rechten op het liedje wat je dan geschreven hebt.
Voor een deel, voor een derde dan dus.
Voor een derde.
Maar dat is waar,
wat gebeurt er dan met die liedjes?
Ja, heel veel zitten er in een bank te wachten tot iemand ze eruit haalt. Maar het is de bedoeling dat ze gaan pitchen aan een zanger. En Nashville zit vol met zangers en zangeressen die niet zelf schrijven. Dus daar is die markt voor.
Ja.
Hè? En de
het is natuurlijk uit de tijd sowieso dat artiesten sowieso zelf hun liedjes nog niet schreven.
Ja, precies.
Ja.
En vroeger was er nog een studio bij ook. Was het goed genoeg? Werd de zanger gebeld? Werd de song opgenomen? Werd geperst? Was er een song?
Ja.
Het is wel. Ik vond het wel echt heel leuk om mee te maken. Je komt dat kantoor binnen. Er zijn 4 schrijversruimtes met alles erop en eraan. Zeg maar gitaar, piano's, opnameapparatuur. En je bent gekoppeld aan iemand en dan begin je de dag mee en dan denk je, maar er komt toch altijd iets uit. Het is toch, ik geloof 7 songs in die week. Ik denk dat er 2 van echt heel tof vinden. Er zijn nooit gepitcht nog, die liggen nog ergens. Ja, eentje is er opgenomen. Maar
word je er ook niet een beetje cynisch van?
Ja, ik zou dat
van?
Niet kunnen voor altijd. Maar ik vond het leuk om eens te doen.
Ja, dat snap ik. Maar het haalt ook wel elke romantiek van de muziek af en ook van... De waarde van een liedje eigenlijk. Ja goed, dat is even mijn sombere kijk hierop.
En toch
vind je het ook wat hebben.
Die mannen die dat en vrouwen die dat aan het doen zijn, die zijn wel echt
steengoed.
Super goed in wat ze daar verwachten van hun. Weet je wel, dus geen 10 seconden, dan geen intro van langer dan 10 seconden. Voor een minuut naar het refrein. Een brugje en dan een dubbel refrein. Maar dan ook met akkoordtechnisch. Je gaat niet naar de 5, dus zeg maar de oplossing... voor het refrein. Ja. Dus die lessen had ik in 2 dagen al geleerd. En er zat een man bij. Die had al iets van 10 number ones geschreven. En dat was daar leer je wel snel van. Om op die manier te schrijven, zeg maar. Hè? Dus niet voor mezelf. Mag het gewoon uitgesponnen, weet ik veel.
Ja, en dat is dan dus ook grappig. Want er zijn dus allemaal wetten waar je aan moet voldoen. Als je zo'n liedje schrijft. Die zou ik bij wijze van spreken aan muzikaal als ik ben. Zou ik die ook nog kunnen leren? Als ik een beetje mijn best ervoor doe.
Ja.
Maar dan nog is er dus, was er dan een man, is er dan toch een schrijver die zich net zoals jij of wij allemaal of iedereen daar zich aan die wetten houdt, maar die dan toch een soort iets extra's heeft waardoor hij 10 number ones heeft geschreven.
Ja.
Dus die heeft iets in zijn melodische gaven, waardoor mensen ervoor vallen, waardoor toch de oren geopend worden.
Ja, en de hoek. Want ze zijn altijd op zoek naar de hoek.
Precies.
Dus en ze kennen hun doelgroep enorm goed. Ik zat in een sessie met 2 man. En die ene jongen die wilde schrijven over long necks. Een bierfles met een lange nek. Dus ik moest er een beetje om lachen. Dus die oudere man die erbij zat, zei... Ja, maar dan moet je niet om lachen. Hij zei, want wij zitten hier muziek te maken voor de hardwerkende Amerikanen... die dan in het weekend die longnecks drinken. Ja. Dus die snappen dit. Dus dan moet je gewoon echt serieus nemen.
Ja,
dus
dat is een goed idee.
Ik kreeg wel een stand... En hij had wel gelijk.
Ja.
Dus toen hebben we... die song die heet ook Longnecks. Maar hun zoeken altijd naar een hoek die gelijk, boom... De mensen pakt hem. En daar zijn ze wel sterk
in. Die hoek kan iets muzikaals zijn. Maar zo'n hoek is ook het woord of het idee om een liedje over longneck te schrijven. Of
ja, een stukje in de tekst, in het refrein, ja. Zeg maar. Ja. Dus daar zijn ze vooral al heel sterk in.
Ja, nou dat is eigenlijk net zoals wat jij met Koude Kermis had. Ja. Dat je hier zit en dat je denkt, het is een Koude Kermis.
Ja.
En dan voel je van, dat woord, daar zit iets in.
Ja.
Daar kan ik wat mee. En dan is dat je hoek geworden.
Dat is mijn hoek geworden.
Ja,
ja, dat klopt.
Ja.
Zoek altijd naar hoeks. Inderdaad, melodieën zijn er te over. En daar kom je altijd wel uit. Hoeks zijn eigenlijk misschien nog wel belangrijker.
Ja, en toch is een melodie, een echt goede melodie.
Ja. Ja, maar ze vertellen elkaar, zeg maar. Hè? Als je zeker in Koude Kermis, dan heb je al te maken met dat ritme van die woorden. En daar ga je dan op... Op schrijven, maar melodie ook. Ja, het is ongelooflijk.
Dat is wat mijn idool Harry Bannink ook altijd zei. Van eigenlijk, die vond wat hij zelf deed ook eigenlijk niet zo ter zake. Toen hij zei, eigenlijk zit die melodie... Als hij die tekst voor zijn neus kreeg, want hij werkte altijd met tekstschrijvers... dan hoorde hij al de melodie. Want hij, volgens hem zat dat al gewoon in het ritme van die woorden.
Ja,
die melodie. Hij
ja.
zag dat helemaal niet als iets, nee. als iets groots wat hij er nog aan toevoegde. Want dat was er eigenlijk al. Maar goed, dat is natuurlijk ook omdat de chemie in zijn hoofd zo werkte.
Ja.
En in jouw hoofd waarschijnlijk ook, dat die melodieën gewoon komen.
Ja, ik vind het makkelijker als er een tekst is, inderdaad. Dan kan ik in een half uur een song hebben. Maar als het andersom is, dan is het lastiger.
Ja.
Maar ik snap hem wel. En ik denk dat hij kreeg die teksten in voor zich. En hij leest, hij voelt de ritmes
en de
melodie. Ja, dat geloof ik, ja.
Als we ook vroegen van meneer Bannink, hoe lang doet u er nou over zo'n liedje schrijven? Dan zei hij, zolang als het liedje duurt, ja. of mijn hele leven.
Ja.
Het is natuurlijk allebei. Het is natuurlijk ook gewoon iets waar je hele leven mee bezig bent.
Ja.
Ja. Ja. En tegelijkertijd is het er meteen. Kan je een stukje Koude Kermis spelen?
Ja, ja, zeker.
Dat is natuurlijk heel oneerbiedig, want het is natuurlijk geluidstechnisch. Weet je, als het nou te slecht klinkt, zal ik mijn microfoon erbij...
Nou, ik denk dat het heel goed is. Namelijk.
Ik denk dat het ook wel goed is. Ja, precies.
En dan zal ik een couplet en een refrein...
Ja. Doe gewoon. Of speel het hele liedje. Heb je die paraat in je hoofd, het hele liedje? Oh, heel graag. Ik vind het zo'n mooi liedje.
Ik heb de liefde van mijn leven. Vier kinderen allemaal gezond. Niet alle schapen op het droge. Maar we komen altijd rond. Niks te klagen, toch overvalt me soms een gevoel van nostalgie, melancholie. En het bloed kruipt wat niet gaan kan. En ik denk ooit dan komt een dag, dan gaan we in het zuiden wonen en verlaten we de stad. Oh man, nou blij dat jij daar toch liever niet bij bent. Oh, niet wil of kan of wil, ziet zitten, man. Ik heb er nooit zo best stilgestaan. En ik dacht dat zijn vaart niet zou lopen. En dan komt het Europa. En heb ik er de pest in, dat misschien te laat is. En ik achter het net vis. Het is een Koude Kermis. Het is een Koude Kermis. Ik kan lopen open op een wonder. Tegen beter weten in. Toch wil ik jou laten zien. Dat ik op dat punt gekomen ben, oh, dat ik minder wil. Omdat ik daar meer van verwacht. En jij kijkt me aan of je zeggen wil, wat lulde nou toch, man. Ik heb er nooit zo best stilgestaan. En ik dacht dat zijn vaart niet
zijn vaart niet zal lopen. En al kunt het open, en heb ik er de pest in dat misschien de lot is en ik achter het net vis. Maar van de week aan de telefoon hun nikken tegen de moeder zeggen: ja, het is daar toch wel echt fijn. En soms denk ik, misschien moeten we het gewoon doen en kijken waar het schip strandt. En ik doe net of ik niks gehoord heb. En ik hoop van wel, als ik het zeggen mocht, dan wist ik het wel. Ik heb er nooit zo best stilgestaan. En ik dacht dat zijn vaart niet zou lopen. En nou komt het erop aan. En heb ik er de pest in dat misschien te laat is. En ik achter een net vis. Het is een koude kermis. Het is een koude kermis.
Yeah. Dat zit je zomaar voor mijn neus te spelen. Dan moet ik even tegen de luisteraar zeggen, dus dat jullie zomaar zeggen, als het geluidskwaliteit technisch, je moet dit zien als iets, als een schitterend lied op een charmante manier opgenomen.
Juist. Ja.
En het hoeft ook niet altijd perfect.
Nee, zeker niet.
Toch?
Dit
is toch
op
ook
alle
niks...
manieren. Dat kan door de telefoon, kan zoals het nu is.
Ja, toch? Prima. Precies. En ja, een soort iets met een demo kan toch ook van een ongelofelijke schoonheid zijn?
Oh ja.
Ja.
Dat is een probleem vaak. Dan heb je de mooiste demo en dan ga je de studio in en dan kom je dat op dat punt niet meer terecht. Dat is heel erg.
Ja, dus... ik interviewde laatste zangeres Luton en die had daar een woord voor. Een soort samentrekking van demo en heimwee.
Demoïtes of zo?
Demoïtes, zoiets was het. Zo'n soort woord. Maar goed, ja. Ik weet het niet meer precies, maar dat is precies wat je beschrijft. Dat je die demo hebt en dat je nooit meer tot die kern komt als je het gaat in de studio gaat opnemen.
Dat is met de allereerste keer, weet je wel. Als je voor het eerst zo'n lied hebt en dan een tekst en een melodie. En die tekst moet gaan binden en dan per ongeluk hou je net een tel te lang in. En dat klinkt dan weer heel fijn en dan ga je daarna terug nadoen. Dan lukt dat niet meer.
Nee, dan lukt het niet meer.
Ja.
Hey Jan-Willem, nu is het zo dat je sprak met heel veel liefde. Ik zei dus dat het een cynische onderneming was als je op een kantoor met z'n allen een liedje gaat zitten schrijven, die dan in een soort databank terechtkomt waar je mag hopen dat die er ooit uitgevist wordt. Maar jij sprak daar eigenlijk met veel meer liefde en waardering. Nu kom je natuurlijk ook uit een slagersfamilie. Ja. Dus misschien hou je ook wel gewoon van als dingen als een ambacht beschouwd worden en dat je daar ook niet al te kunstzinnig over hoeft te doen.
Nou ja, ik vind, er zijn dus twee, ja, dat heeft, ik vind dat, wat je zegt, vind ik. Maar ik vind in de muziek heb je twee, ik van mijzelf, omdat ik zelf ook platen uitbreng, mijn eigen songs is iets anders dan wanneer ik voor anderen schrijf, wat ik ook doe. En dan vind ik het een hele prettige rol om echt de adjudant te zijn van degene die het gaat zingen. En dan ook op maat de woorden, maar ook de melodieën en de klanken, om dat gewoon heel goed te doen. En dat kun je
misschien... Hoe doe je dat dan bijvoorbeeld? Geef eens een voorbeeld voor iemand voor wie je dat doet.
Met Guus Meeuwis heb ik heel veel liedjes geschreven. En dan bijvoorbeeld heb ik een opzet van een stukje tekst waar een aantal woorden niet bij hem passen. En dan gaan we zoeken naar waar hij bij hem past. Of hij komt met andere woorden. En dan gaan we aan die melodie zitten en dan... Ja, tot je ziet, de glimlach ziet van dit past bij mij.
Ja, precies.
Want hij moet het gaan zingen, weet je wel? Hij moet het gaan...
Hij moet straks in het Philips Stadion dat allemaal ten horen staan brengen.
En dat ene poëtische woord wat ik er nog misschien in wilde proppen, dat niet erin staat. En uiteindelijk heeft hij ook vaak gelijk gehad. We hebben een echt prachtig nummer met hem en ook Jan-Willem Rozenboom, zijn pianist, geschreven. Het heet Tranen Gelachen. Ook zo'n goede hoek trouwens. En daar schreven we met z'n drieën. En daar zaten wat dingen in waar hij van zei, nee, dit moet iets gewoner, iets makkelijker. En we hebben het liedje opgenomen. En een half jaar later speelden we het in het Philips Stadion voor 33.000 mensen. En ze zingen het allemaal mee. Ik denk van, hij kent zijn publiek, hij weet wat bij hem past. Dat was echt voor als songwriter natuurlijk ultiem. Dat je gewoon met z'n drieën een song maakt. En dan ook nog 33.000 man later dat liedje zingen. Dan heeft het helemaal geklopt. En dat is natuurlijk. En dat is te vergelijken met een hele mooie schaal vol met verse worst die net gemaakt is en die er vers uitziet en die waar die klanten meteen meenemen.
Ja, die dampende sausijzenbroodjes er liggen. Ja, precies. Ja, die Guus Meeuwis, het is gewoon een fascinerende figuur, hè? Even goed.
Ja.
Dus je denkt van wat knap dat hij zo het hart van zijn publiek weet te raken. Ja. Terwijl hij heeft natuurlijk niet de verschijning van een popster. Nee. Hij is muzikaal gezien waarschijnlijk ook minder soort ver dan een heleboel anderen zijn. En toch heeft hij het talent om zo'n stadion gek te krijgen.
Dat is ongelooflijk. Ja. Dat is echt. Ik speel mee.
Wat zie je als je met hem werkt?
Als je met hem werkt in de ruimte, zeg maar, als we met z'n drie aan het schrijven zijn, is dat gewoon. Dan zijn we gewoon drie vrienden inmiddels die zoeken naar. De goede ingrediënten om die song goed te maken. En dan de allereerste keer dat ik mee mocht spelen in dat stadion, stond hij van tevoren om een blikje Bavaria. En hij stapte de bühne op. En eigenlijk doet hij niet eens zoveel. Maar er gebeurt dus echt iets. Er gebeurt iedere keer echt iets. En dan denk je van misschien is het omdat het in Brabant is. Later zag ik hem op Parkpop in Den Haag. Ja. Was hij afsluiter na Direct en allerlei flitsende bands.
Ja.
En hij komt op. En toen gebeurde het pas echt. En het hele veld zong Brabant. Dan denk je, hij heeft gewoon iets wat ik niet kan.
Magisch, hè?
Niet kan aanraken. En ook omdat hij heel erg zichzelf blijft, maar wel heel veel geeft, toch?
Ja.
Zonder dat je het in de gaten hebt.
Ja. Dus, het ziet er effortless uit.
Ja.
Maar er gebeurt iets. Dat is een soort zuiver talent. Dat moet je kunnen.
Ja, dat kan hij echt, ja. Ja,
dat heb je aanschouwd.
Heb ik aanschouwd. En nu weet ik ook wel waar de kracht zit in dus met hem schrijven. En dan weet ik ook steeds beter na 15 jaar dat ik met hem werk. Dit is echt voor Guus. Past bij hem.
En ook dat als Guus zegt van nee, dat woord is niet voor mij. Ik moet dat woord
niet erin. Niet over praten.
Niet aan tornen, dan heeft Guus gelijk.
Zeker.
Want hij weet dat.
Ja.
Ja. Ja. Fascinerend, hè?
Ja.
Hoe is het als je nou een kleine jongen in Brabant bent zoals jij was en je voelt ik moet mijn leven aan de muziek geven wat je hebt gedaan en wat een rijk leven. Maar kan je daar altijd in geloven? Want je moet dan toch ook in je eigen speciaalheid geloven op een bepaalde manier.
Ja, ik heb er altijd in geloofd en heel erg tegen de klippen op, denk ik. Want ik heb er altijd in geloofd. Mijn moeder die zei van jongen, maar ja, je kunt toch geen geld meer verdienen. We hadden thuis een slagerij. Er werd niet zo gezegd, maar ze vonden het denk ik wel tof als ik hem overgenomen had. Ja. Ik heb geen les gehad. Ik kon alleen maar op mezelf vertrouwen. En dat heb ik wel gedaan. En stad en land afgelopen en met die muziek. En
daar eigenlijk nooit
probeert.
Aan getwijfeld.
Nooit aan getwijfeld.
Ook dus als je in Austin komt en je ziet dat er wagonladingen jongens en meisjes zijn die ook allemaal in de muziek willen en ook allemaal fantastisch zijn waarschijnlijk voor een groot deel ervan. Mm-hmm. En toch kan je dan blijven geloven van, maar wat ik heb mede te delen aan de wereld, is het ook waard om meegedeeld te worden.
Ja, het is ongelooflijk, want dat is eigenlijk op het enige vlak denk ik in mijn leven dat ik zo volhardend daar ook nog steeds in geloof. Ja. En daarom vond ik die laatste twee jaar door corona het vak muzikant, weet je wel,
bestond eigenlijk niet meer.
Telde niet, want die werden gewoon dichtgezet. Ja. Maar ik werd daar heel. Ja, ik bedoel, ga maar eens naar een bruiloft zonder muziek. Of stap eens een café binnen zonder muziek. Of een begrafenis zonder muziek.
Het is sowieso wat het leven zin geeft, wat mij betreft.
Dus toen, maar ja, daarom, toen twijfelde ik wel van, kan als dit zo blijft, wat moet ik dan doen?
Ja.
Maar dat is een heel prettig en dat zie ik soms met mijn kinderen ook, als ze nog niet weten wat ze misschien willen worden of wat dan ook. Dat is lastiger dan wanneer je geen talent hebt, zeg maar. Of hoe zeg je dat nou? Dus het is heel fijn, vond ik, om te weten wat ik heb nooit hoeven nadenken. Ik heb nooit een beroepskeuzetest gedaan.
Dus het was moeilijk in de zin van dat je ouders het fijner hadden gevonden als je de slagerij had overgenomen. Dat er waarschijnlijk 1000 andere manieren waren geweest waarop je makkelijker aan je geld was gekomen. Dat je iets had kunnen doen waarmee je minder weerstand had opgeroepen. Dus dat maakt het allemaal moeilijk. Maar het makkelijke was Dat je het gewoon wist.
Ik wist het, ja.
Dat je muzikant moest worden, ja, en dat je liedjes moest schrijven. Super, en dat je eigenlijk niet echt een keuze had daarin.
Nee, dat heb ik ook. Nee, dat was gewoon. Dat is heel prettig. We hoeven niet in twijfel te raken van wat zal ik nou. Wat geeft mij zin en wat zou ik eens gaan doen? Wat ik. Ja. Nee, dat zie ik als een zegen. Dat, ja, ik dat heb gekregen, ja.
Ja, wat grappig toch dat iemand die dus zo melancholisch en heimweeig van aard is, zoals jij bent, dat je toch een rotsvast gevoel kan hebben van, maar deze keuze die ik heb gemaakt in mijn leven, dat is de goede. Ja. Dat ik van het land naar de stad ben gegaan, is misschien stom geweest. En ik heb misschien boten gemist, weet ik veel wat, ja, en koude genoeg kermissen. Ja. Maar dit is gewoon, dit is het geweest.
Ja, 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 zeker. Ja, dat klopt. Dat is heel fijn.
Hoe komt een liedje tot je? Is dat werken of kan het ook zomaar in, ja, je hoofd neerdalen?
Dat kan op verschillende manieren. Ik racefiets ook nog veel, zeg maar. Daar komen melodietjes en dan neem ik die gewoon op de voice recorder op. Het fijnste is, want wat ik het moeilijkst vind, zeg maar, is tekst. Dus als er geen tekst is, dan heb ik heb mijn telefoon vol met mooie melodietjes, maar dan mis ik dus tekst bij. Dus meestal ga ik pas tekst schrijven als het nodig is. Muziek maak ik altijd. Dus okay, dat is gewoon elke dag in mijn hoofd.
Permanent door.
Ja, eigenlijk wel. Ja. En dus dan, als je dan een goed hoekje hebt of een goed woord of een idee of een thema, of ik schrijf ook wel voor films of voor reclames of wat dan ook, dan is het heel duidelijk van dit moet daarover gaan. Nou, dan ga ik daarover schrijven. En dan komt het ook snel. En dat is het ook al. Ik vind het nog steeds verrassend dat die woorden dan komen. Dat je denkt, oh, ik heb gewoon nog een laagje in zitten ook nog. Weet je wel, er zit nog. Het verrast mezelf nog steeds dat ik denk. Ondanks dat ik volledig vertrouwen heb dat ik van jongens af aan wist, ik ga in die muziek. Denk je ook toch wel eens van, ja, maar nu zal het wel niet meer lukken. Weet je wel, dat ja. En dat je dan, op deze plaat heb ik een aantal keer dat ik dacht van, oeh, leuk, wat goed.
Ja.
Ja, het is niet anders.
Ja. Maar wat grappig toch, dat je gewoon kan, dat je geboren wordt met een hoofd waarin dit moet, hè? Ja, dat, ja, vind ik dus het geweldige, ja, van mensen. Ja. Dat de een moet schilderen en de ander moet schrijven. En de derde moet gewoon slager worden.
Ook goed, ja.
En ook goed. En de vierde moet gewoon, kan niet anders dan liedjes maken.
Nee, dat is dat.
Dat is, ja, toch fantastisch.
Ja, ja, en je neemt je hele leven mee en met alles wat er gebeurt. Van meeste, ja, van alle levenservaringen heb ik wel, die komen dan ook aan bod. Dat is, ja, heel prettig dat het leven gewoon voortgaat. Want dat betekent dat je muziek ook voortgaat.
Ja. Is het ook, het is ook een soort eerbetoon aan je jeugd, hè, dit?
Ja, het is een ode aan waar ik vandaan kom.
Het is misschien ook van, je bent er weggegaan, maar je bent het niet vergeten.
Zo is
of
het.
Zoiets.
Zo is het.
Ja. Ja. Wat is er nou heel Brabants aan je jeugd?
Oh, heel veel, ja. Wij, ja, ik weet niet wat de Brabants, ja. Koersen, wielrennen. Dus mijn broer en ik zaten op wielrennen. We gingen ieder weekend naar de koers. Auto, fietsen op het dak, moeder met de Tupperware, coolbox met ja, boterhammen en andere zaken.
Ja, dat is een fantastische foto, vind ik, dat jij helemaal uithijgend. Ja. Over je fiets gebogen staat en dan staat erbij dat je hongerklop hebt.
Ja, dus na de Ronde van Duizel. De
Ronde van Duizel, we kennen hem allemaal. Ja. En dan staat je moeder klaar met een boterham met pindakaas.
Ja, precies. Ja, het is echt, ja. Dus dat heel erg. Heel veel familie. We gingen elke zondag naar mijn oma. Veel grote familie aan mijn moeders kant. Dus die kwam, ja, het was wel veel feestjes en. Ja, als je dat Brabants kunt noemen. Het is het enige dat ik ken, dus dat noem ik dan ook maar Brabants. Dat is hoe wij leefden, zeg maar. Vader was altijd aan het werk. Zelfs op zondag. Alleen dinsdagmiddag vrij. En dan ging mijn moeder naar de stad, naar Eindhoven. Die had geen rijbewijs en dan bracht hij haar weg en haalde er een uur of vier later weer op. Dat was ons leven, zeg maar. Koers, werken in de slagerij. En de familie. En dan in het weekend was er altijd wel weer een feestje waar de golfbeugelflessen uit de bocht vlogen, zeg maar.
Dacht je toen je weet ik wel, wat 20 was, op dezelfde lieve manier aan je jeugd als dat je er nu aan denkt?
Ik dacht er niet op een niet lieve manier aan, maar nu liever, denk ik. Nu is het vermaakt. Ik heb het
nu is
een beetje vermaakt.
Een waas van nostalgie is er overheen gekomen.
Ja, ja, ja. Dus ik ben er naar teruggegaan. Dat was eigenlijk bij ieder hoofdstuk of ieder song, dus ieder thema, heb ik heel veel plezier gehad. Een week ongeveer dat ik per song aan het werk ben geweest. En dan was ik ook weer in die periode. Of in die, met die mensen die in die song of in het verhaal voorkomen. Dus dat was heel prettig. Een heel lang fotoboek, zeg maar.
Ja.
En ik denk eigenlijk dat ik het misschien hier en daar wel verheerlijk. Maar aan de andere kant ook ben ik blij dat ik terug kan kijken van... Er is van alles misgegaan. Ik weet niet of ik dat eigenlijk opgeschreven heb. Hier en daar misschien een beetje. Maar er is vooral heel veel goed gegaan. En dat ben ik wel heel blij omdat ik dat achteraf kan zeggen. Er zijn al periodes geweest dat ik dacht... ik hoef dat niet meer terug. Of dat was te lomp of te klein.
Ja.
En nu zie ik wat de roots, de wortels van die mensen waren. Van mijn ouders en mijn familie.
Ik kan me ook voorstellen, Jan-Willem, dat je, of tenminste wat het gevoel wat ik er heel erg bij krijg bij dat boek en bij die plaat, is dat je ook gewoon heel erg toestaat om het te verheerlijken. Ja. Dus dat je er ook, je maakt er ook een soort sprookjesboek van. Ja. Gewoon willens en wetens.
Ja.
En dat is ook wel een beetje, dat hoort ook een beetje bij, want je bent nu 53.
Ja.
Het hoort ook een beetje bij de leeftijd natuurlijk, dat als je dan zeggen 30 bent, of laten we zeggen tussen de 20 en de 30, dan ben je boos of bozig over alle verschrikkelijke dingen die je zijn aangedaan. En dat je weg wil en iets anders. En als je dan zo tegen de 50 bent, zoals ik ben, of jij er nu net overheen, dat je dan aanmerk je dat je gewoon je ouders wordt. Dus dat je gewoon, dat er gewoon, ja, je kan wel allemaal verwijten aan ze maken, maar je blijkt zelf eigenlijk precies zo te zijn. Dus dat stemt je ook wat milder. En alles wat er gebeurd is zo ver weg. En denk je, het was daar eigenlijk wel heel erg prettig.
Dat was wel fijn, toch?
Dat die
randjes weggaan en dat je het mooie een beetje overhoudt. Het is een beetje als een vuurtje waar de as uiteindelijk door het rooster is gezakt. En dan ligt er nog wat moois over.
Ja, precies. Maar dat gevoel krijg je ook heel erg bij, dat je gewoon... hier alleen zat in die corona, in Diemen, ver weg van Brabant, en dat je gewoon je ogen dicht deed en jezelf hebt toegestaan om het mooie ervan te zien.
Ja, dat klopt. Dat is het ook. Ik had behoefte aan iets moois, aan iets warms en iets... En ondertussen ook, ondanks dat het allemaal in het verleden zich afspeelt, zit er ook voor mij wel een heden en een toekomst in, omdat ik ook echt denk dat ik minder nodig heb om meer te voelen, zeg maar. Dus ik ben nogal druk van aard, zeg maar. Ik denk dat ik nu wel ADHD getest zou worden. Dus hoe minder de beweging is, zeg maar, hoe beter het met mij, hoe soepeler ik ga, zeg maar.
Ja.
Dus dat zou ik, dat is wel iets wat ik in de toekomst wel prettig zou vinden, als ik een beetje meer ruimte,
rust in je leven kan bouwen.
Ja.
Want als jij de kans hebt en ze laten jou je gang gaan, dan ben je gewoon de hele tijd als een soort gek van hot naar her aan het vliegen. Dan vind je nergens rust.
Ik kan ook wel heel goed uiteindelijk op de bank belanden met de Ronde van Vlaanderen op of een wielerwedstrijd kijken.
Okay.
Dat kan ik wel. Maar als het eenmaal aan het werk ben, is nu, komt de tour, gaat weer van start, dit boek is uit en dan radioprogrammaatjes en mogen dingen doen. Dan staat het wel de hele tijd aan, ja.
Ja.
Dan ben ik wel druk
in
mijn hoofd.
Ja, het is wat, hè, om een goede manier van leven te vinden.
Ja, dat is best wel wat, ja.
Dat is het, hè. Dat is een grote puzzel die we allemaal moeten leggen.
Ja, en het wordt een stoot en dan denk ik, nu heb ik het gevonden. Dit is de goede balans. En dan
stort het weer in. Ja, en zoiets als die corona, waar we ons natuurlijk allemaal vreselijk kwaad over hebben gemaakt en wat ook verschrikkelijk was.
Mm-hmm.
En wat je ook helemaal niet onszelf allemaal hebt toegewenst. Maar het heeft je toch ook weer dit opgeleverd.
Zeker weten, ja. Daar ben ik, mag wel blij mee zijn, ja.
En die gedwongen rust heeft je natuurlijk ook wel weer wat gebracht.
Ja,
ja.
Nee, klopt.
Ja, en dat liedje Kabel Kermis, dat gaat natuurlijk ook heel erg over gewoon het leven dat voorbij gaat. Ik bedoel,
En de keuze die je wel of niet maakt
onderweg. En de keuze die je
maakt,
precies.
Dat,
alleen al de keuze naar waar ga je wonen? In welk huis strijk je neer?
Ja.
En dan zijn het toch de jaren die je daar geeft aan dat huis en aan die plek. Ja.
Echt, ja. Zeker.
Ja. En die heb je dan niet aan Brabant gegeven.
Nee.
Hey, je hebt ook een... de kaart valt eruit. Nee. De schattige kaart waar je zelf op staat. Je hebt ook een heel mooi hoofdstuk, vind ik, waarin je Brabant en Frankrijk, de Auvergne, met elkaar vergelijkt.
Dat klopt, ja.
Is dat, heb je daar een huis, Jan-Willem?
Ja, we hebben daar een... Mijn schoonouders wonen daar permanent. En wij hebben daar 3-4 jaar geleden een stal gekocht en daar hebben we een huis in gebouwd.
Is dat dit?
Nee, dat is het niet. Nee, dit is de Vergelijking. Dat is links een stal in de Auvergne en rechts een stal in Brabant. Of andersom. En dat is een heel mooi stukje Frankrijk. Heel leeg stukje. Want allereerste paar keren dat ik daar kwam, dacht ik, jezus, geen hond te doen. Dus niks te doen. Geen café. En dat begon ik na meerdere keren daar geweest te zijn, begon ik te pas op water te schatten. Zeg maar. Dat is wel echt wel heel veel. Ik werd wel weer, merkte dat ik er rustig van werd. Dus nu ben ik echt gek op die streek geworden. En heb wat mensen leren kennen in het dorp. Zo, er wonen er maar 10 of zo. Mijn dorp verderop. En er zit nog een kroegje waar een 94-jarige mevrouw nog steeds iedere ochtend open is. En dan pasties schenkt voor de mannen uit de buurt. Tot een uur of 1 en dan houdt ze ermee op. Heb ik zelf
dan zijn ze dronken.
Ja, dan zijn ze klaar. Hebben ze rode wangen en dan gaan ze naar huis. Heerlijk. Dat heet Chez Lily. Dat is echt fantastisch. Dus daar woon ik in die nostalgie die ik eigenlijk ook in dat boek beschrijf. Zeg maar daar is het gewoon nog zo. Weet je wel? De burgemeester is ook jachtopziener. En we hadden een bouwvergunning nodig. Die kwam die op vrijdagmiddag brengen. Omdat hij natuurlijk ook wel wist dat we dan een borrel gingen drinken.
Ja.
Dus het is heel, dat doet mij wel heel erg denken aan waar ik vandaan kom. Want de deuren altijd achterdeuren open staat. En je loopt binnen. En doe maar. Het is goed. Doe het maar. En zo.
En toen begon de fysieke gelijkenis je blijkbaar ook op te vallen. Want je hebt dus allemaal foto's afgedrukt waarin je foto's van Brabant en foto's van de Auvergne ziet. En denk je, het is hetzelfde.
Naast elkaar gelegd,
Naast elkaar gelegd.
Ja.
Ja. Toen dacht je, en toen analyseerde je ineens bij jezelf, dit is waarom ik me hier goed voel of zo.
Ja, het deed me daaraan denken. Het deed me denken aan de camper van de jaren 70, 80, zeg maar. En dat heb ik dan in een song. Ik wilde Auvergne en Le Vincent, dat dorp, erbij betrekken. Toen moest ik daar nog een reden voor vinden. En toen heb ik daar Kom maar bij mij geschreven. En eigenlijk is de Auvergne en een Le Vincent, het dorp, zeg maar, een hele lieve vrouw die zegt, komt hier maar naartoe. Want ik zie dat je veel haast in je hoofd hebt. Hier is het oké. Ja, daar heb ik maar verzonnen, weet je wel. Dat is niet dat dat zo
per se zo
is, maar dat
maar zo voelt het.
Geeft mij dat wel. Als ik daar ben ik dolgelukkig van, word ik daarvan. Ja,
en je kan het natuurlijk ook als de eeuwigheid zien.
Precies, en het voordeel is dat we het hebben. Dus een paar keer per jaar gaan we daarheen. En dan als we dan weggaan, dan mopper ik. Ja, zie je wel, hier is het echt, hier voel ik me veel beter. En,
maar dat is gewoon hoe jij in elkaar zit. Dat je altijd, waar je niet bent, wil je zijn.
Ik denk dat dat ook wel een beetje het gevaar is om nu daadwerkelijk echt te verhuizen, want dan zitten we daar.
En dan denk je van, in Diemen, daar was het zo fantastisch.
Echt in de straat, ja.
Een
straatfeestje.
Ja, precies. Hey, en je voelt dus die gelijkenis, maar je zei van, daar is het nog echt zo. Dat leven in Brabant wat je beschrijft, bestaat dat nog?
Het is wel heel erg geciviliseerd, zeg maar. Dus er zijn veel rotondes, veel rolluiken. Het is heel af, dat vind ik heel jammer.
Dus we dat was niet moeten zo zoeken. In jouw jeugd.
Nee, het was wel wat rommeliger.
Ja.
En maar ik moet zeggen, mijn vader is overleden in 2017. En ik was in het ouderlijk huis om daar zaken te regelen en te doen. En uiteindelijk komen de een en de andere buren komen langs van, wil je nog wat eten? We hebben wat eten gemaakt en moeten we even ergens daarmee helpen? Kunnen we dit? En toen dacht ik, dit is wel tekenend voor dit dorp, zeg maar.
Dus ondanks dat er nu rolluiken zijn en heel veel rotondes en alle straten goed geasfalteerd en het allemaal netjes en af is, blijken de mensen toch nog Brabanders te zijn.
Zodat dorpsen, dat je dan voor elkaar zorgt als het nodig is. En daar stond ik wel van te kijken, zeg maar. Dat vond ik wel heel tof. En dat raakte me ook wel. Gewoon echt mensen die maar die zo gek op mijn vader waren, die dachten van, die mensen zitten daar nu mee en die wilden dan toch graag iets doen, weet je wel.
Ja.
En die kwamen ook echt langs van, we hebben wat eten gemaakt hier, eet maar op en dan als je nog wat nodig hebt, dan bel dan maar. Ja, dat vind ik heel fijn.
Wat was je vader voor iemand?
Dat was een hele rustige man. Echt een hele lieve man. Ik mis hem al heel erg. Het is een sinds hij dood is, kom ik mezelf daar ook wel in tegen wat hij, omdat hij zo rustig en stillekens was, zeg maar, dat hij niet veel vroeg van me. Maar ik zie wel dat hij daar heel toch continu ergens in de buurt richting gaf. Of ik weet niet. Ik mis hem vaak als ik denk van nou, we belden één keer per week of zo. Of twee keer in de week. En dat soort gesprekken, ja, die mis ik heel erg. En zijn rol in mijn leven. Dat is wat ik merk.
En dat was een rustgevende rol.
Ja.
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 En dat is eigenlijk waar jij altijd naar op zoek bent in je leven. Naar dingen die je rust geven.
Ja.
Of tenminste, nou, je zoekt naar de opwinding, maar wat je nodig hebt, ja, is dingen die je rust geven.
Ik ben als in dat liedje van waar we het net over hadden, Harry Bannek en Annie M. G. Smit,
Dans de laatste dans, ja.
Continu rommel maken om het weer op te ruimen. Ja. Dat is wel ergens wat erin zit. Nu mijn vader niet meer leeft, want mijn moeder was al overleden, de gewaarwording van nu ben ik het alleen nog. Ik heb wel een broer. Nou ja, dat valt tegen soms, ja. Ja.
Het hoort er ook bij
zeker,
het leven.
Zeker, zeker.
En die zelfkennis die je nu hebt, hè, die je hebt opgedaan, dat je weet dat je verlangt naar verlangen. Dus dat je altijd zal verlangen naar de plek waar je niet bent. En uiteindelijk ook als je op die plek voor die plek zal gaan en daar zal neerstrijken, dat je dan toch weer denkt, oh nee, ergens anders is het toch fijner.
Ja.
Geeft dat je eigenlijk rust? Want daarmee heb je natuurlijk ook een beetje de angel uit dat eeuwige zoeken gehaald.
Ja, met alle gewoon een dag goed verlangen kan ook de oplossing zijn, snap je? En dan, ja. En toch, ik zou het wel heel leuk vinden om nog een keer...
Een dag niet verlangen is een dag niet geweest.
Ja, en dan ben je er weer. Dat
ja.
Is een soort,
Maar dat hoort, je kan dat ook omarmen nu, dat verlangen.
Ja.
Ja.
Ja, maar ik kan er ook nog wel steeds... Ik kan steeds wel denken van, nou, ik zou echt wel echt achteraf willen wonen met in een huis waar ik omheen kan lopen zonder dat er een ander huis aan vast zit.
Ja.
Dat gevoel heb ik wel, hoor, maar... Ja. Ik moet er nog eens goed over denken, denk ik.
Gek is dat ook dat je dus een soort fysieke behoefte naar een bepaald huis kan hebben. Hè?
Ja.
Wat je zegt, dat je een huis wil waar je omheen kan lopen zonder dat er een ander huis aan vast zit. Hm. Je denkt, ja, wat maakt het uit? Alsof je nu hier door de muren heen kan kijken en ziet dat er een ander huis aan vast zit.
Nee.
Maar toch voel je dat.
Ja, dat is...
Ja.
Ja, maar dat... Ja. En dat was ook op de reizen die ik in Amerika maakte. Dat was dan meestal of in Tennessee of in Texas. Dan had je zo'n Airbnb en had je zo'n houten, zo'n laag, mooi, zo'n klassiek Amerikaans huis. En daar krijg ik het wel heel warm van altijd. Van dat romantisch huis.
Ja.
Met hout en zo. Ik zie het wel voor me.
Ja, ik zie het ook voor me. En tegelijkertijd zie ik nooit voor me dat je dan denkt van, en nu is het goed, klaar, punt.
Dan blijven we daar zitten.
Ja, dan ga je er weer ergens anders aan zitten verlangen.
Ja, dat denk ik.
En dat is ook goed, want dan blijf je ook liedjes schrijven.
Ja, zeker.
Zullen we eindigen, Jan-Willem? En dat wil ik dan gewoon draaien, omdat er zo prachtig meegezongen wordt met Kom maar bij mij.
Ja, dat is goed.
Door
ja.
Fleur wordt Fleur. Er meegezongen.
Ja.
Ja, het is een schitterend liedje.
Dankjewel. Ja.
Bedankt voor je boek, Jan-Willem, voor Koude Kermis.
Graag gedaan.
En bedankt dat je hier even een liedje voor me wilde spelen.
Ja, natuurlijk.
En me wilde ontvangen. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer, dankjewel.
Gras leek altijd groener, aan de overkant. Ik ben overal geweest, verkende rand, stad en land. Het moest altijd groter of gekker, een onrust woont in mij. Het gedonder in de glazen, het leven in de brouwerij. Maar de liefde voor de stilte, die is nooit doodgegaan. Ik beland in de Auvergne, de Combraille, en daar zag ik haar staan. Ze deed me denken aan de Kempen, ik kon mijn ogen niet geloven. Mooi onbevangener dan vroeger, alsof ze was teruggekomen. Oh, en de velden lijken hier te zwijgen, verstond ik het goed? Of verzon ik dat ze zei, kom maar bij mij, in mijn armen. Ik zal ook beminnen, doen vergeten, kom maar bij mij. Vierzaam. song. Cherche la paix, nos cœurs battent ensemble. La silencieuse, le sauvage, cet amour est parfait. Il apporte le soleil et la pluie disparaît. Oh, les champs lijken hier te zwijgen. Verstond ik het goed of verzon ik dat ze zei: kom maar bij mij.
Dit was Met Groenteman in het Nieuwe Normaal met J.W. Roy. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zou zeggen, zoek zijn plaat Koude Kermis op. Bestel het boek als je er zin in hebt. Ik maak deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich abonneren op alle mogelijke manieren op deze podcast. U kunt ons een e-mailtje sturen, podcasts@volkskrant.nl. En geef ons vooral lekker veel sterretjes.
90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby's tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.